Het NOS-journaal. De NS was niet goed voorbereid op een grote landelijke storing die op zondag 3 april het treinverkeer stillegde. Dat concludeert het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement na onderzoek. De NS had de storing in het IT-netwerk onderschat. Zo lag er geen plan voor het inzetten van alternatief vervoer. Ook de communicatie naar reizigers en het eigen personeel verliep niet goed. De beslissing om het treinverkeer vrijwel de hele dag stil te leggen was uiteindelijk onvermijdelijk, al dus de onderzoekers. De Tweede Kamer wil dat minister Jette van Energie de maatregel terugdraait om onder andere gemeenten en onderwijsinstellingen te dwingen hun gascontract met Gazprom op te zeggen. Jette wil voorkomen dat de gascontracten de Russische staatskas spekken, maar meerderheid in de Kamer vreest een averechts effect. Partijen die hun contract opzeggen moeten opnieuw gas inkopen op de Europese markt. En ook dat gas is nog altijd deels Russisch. Omdat de prijs van gas inmiddels ruim 10 tot 15 keer hoger ligt, levert het Rusland flink extra inkomsten op. Vattenfall verhoogt per 1 oktober opnieuw de tarieven voor klanten met een variabel contract. Volgens het energiebedrijf zijn de inkoopprijzen op de energiemarkt nu zo hoog geworden dat deze wel moeten worden doorberekend. Bij gemiddeld gebruik van stroom en gas stijgt het maandbedrag voor klanten naar zo'n €253, dus Vattenfall. De Duitse president Steinmeier heeft namens Duitsland excuses aangeboden voor de fouten die zijn gemaakt bij het gijzeldrama op de Olympische Spelen in München in 1972. Bij de terreuractie kwamen 11 Israëlische atleten om het leven. Vorige week kwam er na jaren van overleg een akkoord over een schadevergoeding. Er is afgesproken dat Duitsland €28 miljoen betaalt. En dan het weer. Vanavond en vannacht trekken onweersbuien vanuit het zuidwesten over het land. Vooral in Brabant, Zeeland en Zuid-Holland kans op flink wat neerslag. Vannacht koelt het af naar 16 tot 19 graden. Morgen belooft het opnieuw droog en zonnig te worden. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Goedenavond, luisteraars van Radio Texel. Gaat u weer mee, wegdromen met een boek. Waar gaan we dan heen? We gaan weer naar Ivy Cottage. En het gaat over de bruid van Ivy Cottage. Maar wat heb je daarvoor nodig als je een bruid bent? Een jurk. En een jurk, die kon je nou niet meer kopen in Ivy Cottage, omdat mevrouw Snapner met de winkel gestopt was. Maar nu blijkt er een nieuwe mevrouw te zijn gekomen. Een jong meisje eigenlijk nog. En wat heeft zij te koop? Tante Mathilda, die gaat eens kijken. Mathilda keek aandachtig naar de japonnen die de winkel waren uitgestald. Ze zijn prachtig, fluisterde ze. Ja, ik dank u, zei de kleermaakster. Misschien komt u ze een keertje passen, mevrouw. Ik heb helaas weinig gelegenheden om zo'n japon te rechtvaardigen, zei Mathilda. Maar ze zijn heel erg mooi. Vooral die goudkleurig met die blauwe overjurk. Is dat zijde? De vrouw keek naar de jurk in kwestie. Ik geloof het wel, ik kan het nakijken als u wilt. Dat hoeft niet, ik was alleen nieuwsgierig. Jane veronderstelde dat de kleermaakster zoveel japonnen maakte in haar vak, dat ze zich de bijzonderheden van iedere jurk niet kon herinneren. Ze besloot dat ze de vrouw lang genoeg hadden lastiggevallen en stak haar arm door die van tante Mattie. Goed, we komen een andere keer wel weer terug. Nogmaals, prettig kennis met u te maken. En met u, dames, bedankt voor uw bezoek. Terwijl Jane en Mathilde wegliepen, keek Jane over haar schouder en zei peinzend: er is me iets waar ze me bekend van voorkomt. Denk je, zei Mathilde. Ik weet bijna zeker dat ik haar nooit eerder in mijn leven heb gezien. Misschien heb je haar gezien in een atelier waar ze vroeger heeft gewerkt. Jane trok rimpels in haar voorhoofd en probeerde de vluchtige indruk te bevatten. Had ze haar eerder gezien? Zo ja, waar? Het zou kunnen. Ik zal haar moeten vragen waar ze gewoond heeft voordat ze naar Ivy Hill kwam. Nadat ze Mathilde teruggebracht had naar Ivy Cottage, keerde Jane terug naar de Bel, waar tot haar genoegen Gabriel op haar wachtte. Morgen, Jane. Ik ben in het dorp om een paar dingen te halen. Ik heb mijn paard en sjees in jouw stallen gezet. Ik hoop dat je het niet erg vindt. Tuurlijk niet. Ik ben blij dat je er bent. Ik was bang dat je vertrokken was nadat ik je op straat had gezien. Hij haalde zijn schouders op. Je was met juffrouw Grove. Ik wilde niet storen. We maakten alleen kennis met de nieuwe kleermaakster. Als goede buren, hij grinnikte ironisch, ik denk niet dat ik gelegenheid heb om haar een bezoek te brengen. Hoe gaat het op Lane's Farm? Vroeg Jane. Of heb je de naam veranderd? Nog niet. Hij boog zich naar haar toe en zei gedempt: Jane, wil je met me dineren op de boerderij? Ik wil graag dat je de verbeteringen ziet die ik ook binnen heb aangebracht. En dan kunnen we nog wat doorpraten. Alleen, jij en ik. Jane aarzelde. Ze herinnerde zichzelf eraan dat ze een weduwe van 30 was. Geen onschuldig jong juffertje wier reputatie cruciaal was voor haar toekomstige geluk. Maar toch, alsof hij haar gedachten kon lezen, zei hij: ik heb een dienstmeisje aangenomen, Susie McFarland. Dus we zijn niet alleen. En wat nog mooier is, je hoeft niet te lijden onder mijn kookkunst. Ze glimlachte. Mooi, dat klinkt heerlijk. Ik neem je uitnodiging aan, als ik het toetje of iets anders mee mag brengen. Susie kan een lekkere braadstuk en aardappels klaarmaken, maar dat is het wel zo'n beetje. Breng maar mee wat je wilt. Hij lachte. Ga je het zelf bereiden? Niet bepaald. Ik vrees dat ik nog minder kookkunsten bezit dan Susie, maar ik kan wel vis schoonmaken en een interessante kippensoep met ei maken. Hij fronste. Kippensoep met ei? Laat maar. Ik zal wel zien wat ik van mevrouw Rowe kan loskrijgen. Toen Jane de volgende avond het erf van de boerderij opreed, nam Gabriel de mand van haar over en hielp haar afstijgen. Samen zetten ze Athena in de stal en toen nam Gabriel haar mee naar binnen. Ze betraden het huis via een omheinde veranda die als kantoor diende voor zijn boerderij en stallen. Het was een nette, professionele ruimte en er hingen schilderijen van vieren paarden aan de muur. Oh, wat prachtig! Heb je die kort geleden gekocht? Ik heb ze door de jaren heen verzameld, maar het is voor het eerst dat ik een geschikte plek heb om ze op te hangen. Ze zijn schitterend. Gabriel zette haar mand in de keuken. Van daaruit gaf hij haar een korte rondleiding door de rest van het huis, de comfortabele informele zitkamer, de gelambriseerde eetkamer en het nieuwe inpandige waterkloset. De grote slaapkamer is hier beneden. Hij ging ervoor door een schemerige gang. Het maakte Jane verlegen om daar alleen met hem te zijn. Het halfduister had iets intiems. Hij opende de deur. Dit is mijn kamer, voorlopig. Ze bleef op de drempel staan en ging niet naar binnen. Ze keek rond in de mannelijke kamer met de mooie eikenhouten houten meubels en het warm roodbruine beddengoed. Heel aardig, mompelde ze met een bonzend hart. Mevrouw Locke mag hem natuurlijk inrichten zoals ze wil. Jane slikte. Zou zij mevrouw Locke zijn? Het is zo al prachtig. Ik ben blij dat je dat vindt. Ze keerden terug naar de hal. Daarboven zijn nog twee slaapkamers. Hij wees naar de trap die verlicht werd door een raam bovenaan, waar twee deuren uitkwamen op een smalle overloop. Die zijn kleiner en eenvoudiger ingericht. Kamers voor de kinderen, die hij hoopte te krijgen. Hij zag haar terughoudendheid en zei, die laat ik je een andere keer wel zien. Ze keerden terug naar de eetkamer, waar Susie de tafel bijna gedekt had. Goedenavond, mevrouw Bell. Fijn je te zien, Susie. Ik hoop dat je nieuwe betrekking je bevalt. Oh ja, en er valt veel te leren, maar meneer Locke is gelukkig geduldig en niet veel eisend. Ik hoop dat u dat ook niet bent, mevrouw. Ik kan zelf niet goed koken, dus ik zal alles lekker vinden wat je hebt gemaakt. Dank u wel, mevrouw, en bedankt voor de jamtaartjes die u voor het toetje hebt meegebracht. Het meisje maakte een kniebuiging en ging terug naar de keuken. Gabriel trok een stoel voor Jane naar achteren en ging tegenover haar zitten. Hij tilde een kan citroenwater op en schonk in voor hen beiden. Het bronwater hier is uitstekend, maar als je liever thee of wijn hebt... Nee, water is prima, ik heb ineens dorst. Susie bracht een terrine binnen en zette die voor hen neer. Gabriel schepte de gevulde kippensoep met prei op. Jane proefde. Veel beter dan kip en ei.
Just
Ze aten een poosje zwijgend en toen zei Gabriel: Jane, ik heb eens nagedacht. Ik weet dat je bezorgd bent over de bel, zeker nu zonder Patrick. Als we trouwen, kunnen we misschien voor een tijdje 2 woningen aanhouden. Jane keek hem verrast aan. De bel is hier een paar kilometer vandaan. Zou je echt elke avond naar het dorp rijden om te slapen? Stel dat er 's nachts een veulen komt of er breekt brand uit. Oh, of jij kunt naar mij toe rijden. En als een gast dan een noodgeval heeft of Colin me nodig heeft, ik kan niet weg. We zouden toch kunnen trouwen. Ze fronste. We zouden wel een vreemd paar zijn als jij hier woont en ik in de herberg. Is dat wat je wilt? Hij schudde zijn hoofd en legde zijn lepel neer. Nee, Jane. Als ik eerlijk ben, zou ik het liefst hebben dat je bij mij komt wonen. Mijn bed deelt. Susie kwam binnen met het hoofd gerecht. Jane wierp hem een waarschuwende blik toe en Gabriel wachtte tot het meisje de kamer weer uit was voordat hij zich naar haar toe boog en zachter verder sprak. Ik wil 's ochtends wakker worden en jou naast me zien. Ik wil mijn armen om je heen slaan en je dicht tegen me aanhouden. Je mag 1 keertje kussen voordat ik door het werk gedwongen ben om je alleen te laten. Ik wil in het voorjaar met je op de veranda zitten en naar de regen kijken. En in de winter naast je zitten bij het vuur en praten over onze plannen voor de toekomst. Ik wil samen bidden, samen werken en samen rijden. En ik wil met je vrijen, vaak. Niet kilometers van je afzitten. Met bronzend hart en rode wangen sloeg Jane haar ogen neer. En haar eetlust verdween. Ik weet het. Hij pakte haar hand en ze voelde zijn blik op haar gericht. Wil jij dat ook? Angst en verlangen vermengden zich in haar. Toen ze aarzelde, vervolgde hij: Als je vader nog leefde, zou ik hem om zijn zegen vragen, maar... Hij leeft nog, flapte ze eruit. Wat, leeft hij nog? Hij leunde achterover en staarde haar vol ongeloof aan. De vorige keer dat je hier was, zei je dat je me iets wilde vertellen over je vader, maar dit had ik nooit kunnen raden. Ik dacht dat hij er niet meer was. Jane schaamde zich een beetje dat ze het niet eerder had uitgelegd. Hij is weg. Dat klopt. Hij is al jaren weg, maar niet dood. Althans, voor zover ik weet. Maar je liet me in de waan. Daar ging ik tenminste van uit dat je ouders allebei gestorven waren. Ze ademde beverig. Mijn moeder is vele jaren geleden gestorven. Maar mijn vader is uit mijn leven verdwenen nadat ik met John trouwde. Hij verkocht Vermont House en heeft het land verlaten. Maar je hebt het bijna nooit over hem. Ik dacht omdat het verlies van hem een pijnlijk onderwerp was. Dat is het ook. Waarom, als hij nog leeft? Jane schoof een paar ertjes op het bord heen en weer. Of het nu goed was of verkeerd, ik voelde me in de steek gelaten toen hij alles verkocht, ook Hermione, en vertrok met de bedoeling nooit meer terug te komen. Waar is hij heen gegaan? India. Als jonge man was hij in koloniale dienst geweest en wilde graag terug. Maar hij heeft je toch wel geschreven? Een paar brieven kort na zijn vertrek, maar ik heb nooit geantwoord en toen kwamen er geen brieven meer. Hij staarde haar ernstig aan. Jane. Ja, dat lijkt hard. Het was waarschijnlijk oneerlijk van me. Maar ik vond dat hij me verraadde. En herinneringen aan mijn moeder. Ik heb hem nu een keer geschreven om hem te laten weten dat John was omgekomen. En om hem te bedanken voor de huwelijksregeling die hij voor me had getroffen. Gabriel fronste. Hoezo verraadde hij de herinnering aan je moeder? Hij vertrok zo gauw hij kon om terug te gaan naar een vrouw die hij als jonge man had gekend en om wie hij altijd was blijven geven. Ik besef dat het waarschijnlijk irrationeel van me is, maar het leek wel of hij opgelucht was dat mijn moeder stierf en hoopte dat ik snel ging trouwen, zodat hij eindelijk terug kon naar de vrouw die hij werkelijk lief had. Ik denk dat ik overgevoelig was rond die tijd voor mijn bruiloft. In 1 maand tijd verloor ik mijn status in het leven, mijn paard, mijn ouderlijk huis en mijn laatste levende familielid. Ik weet nog dat het me verbaasde dat hij zo vlot instemde met mijn besluit om met Herbergier te trouwen, terwijl hij jarenlang had gedacht dat ik met een baronet zou gaan trouwen, zoals bijna iedereen. Toen ik te weten kwam waarom hij zo'n haast had om zijn laatste verantwoordelijkheid in Engeland mij kwijt te raken, was ik nog verontwaardigder. Nu ze het hardop uitsprak, begon Jane zich ongemakkelijk te voelen. Vond hij haar gedrag net zo kleingeestig als hij het zelf begon te vinden? Gabriel keek haar oplettend en indringend aan. Jane, vind je dat je de herinnering aan John zou verraden door met mij te trouwen, net zoals je vond dat je vader dat deed met de herinnering aan je moeder? Is dat de ware reden dat je aarzelt om ja te zeggen? Verrast dat hij die conclusie uit haar bekentenis had getrokken, haastte Jane zich om hem gerust te stellen. Nee, Gabriel, dat is voor mij niet hetzelfde. Ik mocht je niet eens voordat John een jaar weg was. Ze probeerde haar woorden te verzachten met een lach. Maar als ik al die jaren van mijn huwelijk om je had getreurd en had gewenst dat ik bij jou was in plaats van bij mijn man, als ik plannen had gemaakt om naar jou te gaan voordat hij in zijn graf lag, zou dat juist zijn geweest? Natuurlijk niet. Maar weet je zeker dat dit allemaal waar is, of ga je van het ergste uit? Het is hoe ik het destijds zag. Je bent er niet bij geweest, dus val me alsjeblieft niet te hard. Ze hoorde het afwerende steekje in haar stem en kromp van binnen in elkaar. Ik val je niet hard. Hij pakte haar hand en gaf troostend een geruststellend kneepje. Maar ik hoop dat je je vader zult vergeven, Jane, zowel voor jezelf als voor hem. Mercy had ook zoiets gezegd toen Jane haar vertelde wat ze over haar vader had ontdekt. En ze toegaf dat zijn vader misschien verkeerd had beoordeeld. Hij is hier niet, dus hoe kan ik hem vergeven, zei Jane. En omdat ik nog geen antwoord op mijn brief heb gekregen, vrees ik dat het misschien zelfs al te laat is. Dan is het misschien tijd om nog een keer te gaan schrijven. Jane?
Thank you.
Jane boog haar hoofd. Ze voelde zich berisp en in verlegenheid gebracht als een klein meisje dat betrapt is op wangedrag. Dit was beslist niet het romantische diner geworden dat ze zich had voorgesteld. Half serieus zei ze: en jij bent zeker de volmaakste zoon geweest die nooit iets verkeerd heeft gedaan en zijn ouders altijd met onwankelbaar respect heeft behandeld. Nee, was het maar zo. Ik heb je verteld dat mijn vader teleurgesteld was toen ik geen rechten ging studeren. En het werd nog erger toen ik me ophield met paardenrennen en gokken. Maar die tijd is gelukkig voorbij. Zou dus ook teleurgesteld zijn in zijn keuze voor een vrouw. Een vrouw die al getrouwd was geweest en geen kinderen kon baren. Hoe kon het anders? De volgende dag opende madame Victorine een half uur voor de aangekondigde openingstijd de deur van het atelier. Daarna liep ze terug naar de werkruimte om moed te verzamelen en in de spiegel te kijken, om op haar mentor Martine te lijken. Droeg ze een eenvoudige, maar elegante jurk die van haar was geweest. Het was een van de weinige japonnen die ze bezat die aan de voorkant sloten. Daardoor, en door haar omslagcorset, kon ze zichzelf aankleden. Ze had de jurk een stuk ingenomen, maar ze dacht dat hij haar nu goed stond. Arme Martine. Ze had te lang gewacht om haar droom na te jagen. Maar de dood van haar oudere vriendin had haar tot actie aangezet. Ze streek haar haren glad, een eenvoudig kapsel zonder krullen of opsmuk. Professioneel, hoopte ze. Haar hand beefde. Ze haalde een paar keer diep adem. Ik kan het. Toch? Ze voelde bijna de handen van haar moeder om haar gezicht en hoorde haar warme stem zeggen: ma viel, alles komt goed. Haar moeder en zij hadden ervan gedroomd later samen een kledingatelier te openen, maar nu stond ze op het punt het in haar eentje te doen. Oh, mama, was je maar hier. Aan de voorkant hoorde ze de deur open en dicht gaan. Haar eerste klant. Haar hart begon sneller te slaan, zoals altijd voor een optreden. Mercy en Mathilde haalden Jane op bij de bel en samen liepen ze naar madame Victorine's net geopende winkel. Mevrouw Prater en de dames Koek stonden zich voor de etalage te vergapen en wezen naar de uitgestalde modieuze japonnen. Kun je je voorstellen hoe mooi we eruit zouden zien in zo'n jurk, Kar? Mompelde Judith Kok, dromerig. Ik denk niet dat we er één kunnen betalen, Judy. Zeg dat wel, juffrouw Kok, zei mevrouw Prater. Maar ik wil u vandaag met alle plezier korting geven op al onze modewaren. Kom vooral langs. Arme mevrouw Prater, dacht Jane. Daar zat ze nu met handel die ze niet tegen haar gebruikelijke hoge winst kon verkopen. In de winkel waren Justina en juffrouw Bingley al hoedjes aan het passen. Het interieur, waaronder de planken, de toonbank, de lange spiegel en de stoelen, was hetzelfde als vroeger. Kennelijk had mevrouw Snapner de ruimte volledig gemeubileerd verhuurd en had de nieuwe japonnenmaakster niets van zichzelf toegevoegd behalve de japonnen zelf. Madame Victorine verscheen uit de werkruimte achterin en bleef abrupt staan toen ze al die mensen in de winkel zag. Tjonge, tjonge, wat een menigte. Een glimlach verwarmde haar geschrokken gezicht. Welkom, dames. Zo veranderde juffrouw Bingley een kapothoedje met een arrangement van kunstfruit als versiering. Alsjeblieft, juffrouw, ik heb kersen toegevoegd op uw verzoek. Ik dacht dat het roze satijnen garneersel ze mooi zouden laten uitkomen. Juffrouw Bingley zette het hoedje op en bekeek zichzelf in de spiegel. Oh ja, inderdaad, heel mooi, madame. Ik zal hem volgende maand met Pasen dragen, dank u wel. Mathilde zei: ik zal waarschijnlijk niet in de gelegenheid zijn om die goud met blauwe japon te kopen, maar mag ik hem toch eens passen? Natuurlijk, juffrouw Grove. Jane zei: u hebt zo'n prachtig assortiment modeljaponnen, madame. Zijn die om te demonstreren wat u kunt maken? De vrouw knikte. Ik kan ook iets nieuws naaien, als u dat liever hebt. Maar ik wil deze japonnen ook met alle plezier verkopen. Ik kan ze op maat maken. Juffrouw Bingley mompelde, wat ongebruikelijk. Wat handig, hield Mathilde met een glimlach vol. Madame Victorine haalde de jurk van het pasvorm en nam Mathilde mee naar de achterkamer om hem te passen. Wel naar buiten komen, als u klaar bent, riep Justina erna. We willen hem aanzien. Terwijl ze wachtte, keek Jane naar de hoedjes. Mercy kwam naast haar staan en snuffelde halfhartig. Ze keek Jane gepijnigd aan. Ik hoop bijna dat hij haar niet staat, want ik vind het vreselijk om tante Mattie of onze nieuwe kleermaakster teleur te stellen, als we hem niet kopen. Een paar minuten later kwam Mathilde naar buiten in de goud met blauwe japon. Hij stond er heel goed, liet de kleur van haar ogen uitkomen en gaf levendigheid aan haar zacht gerimpelde wangen. Wat vinden jullie ervan? Mathilde wiegde heen en weer. De lange rok zwierde om haar enkels. Madame Victorine kwam achter haar staan. Ik heb de taille in moeten spelden, maar ik zou hem makkelijk in kunnen nemen. Is hij niet te kort? Vroeg Mercy hoopvol. Dat kan verholpen worden met een extra strook aan de zoom. Ja, dat zou kunnen. Mercy keek weemoedig. Hij staat u prachtig, tante Mattie. Dank je, kind. Ik zal beginnen met sparen. Misschien kan ik een paar cakes verkopen. Jane vermoedde dat er meer cakes nodig waren dan de bakker in een jaar verkocht om zo'n jurk te betalen. Oh, en deze zou er perfect bij staan. Justine haalde een goud met blauwe hoed van het rek en hielp Mathilde hem te schrikken over haar zilvergrijze haar. Nog meer cakes om te bakken, plaagde Mathilde. Ze bewonderde haar spiegelbeeld een poosje en wendde zich toen met een vastberaden knik tot de kleermaakster. Dank je, Victorine, mag ik je zo noemen? Ja, als u wilt, en de anderen ook. Mathilde zette het hoedje af. Nu ga ik deze prachtige dingen uittrekken in de hoop dat iemand anders hem heel spoedig van je koopt.
Tonight, lonely shine.
We willen dat je atelier een succes wordt hier, zodat je nog vele jaren blijft. Wat aardig van u, mevrouw. Mathilde, of Miss Mattie, als je wilt. Zo noemen de meeste vriendinnen mij. Dank u, Miss Mattie. Victorine glimlachte bijna verlegen en hielp haar uit de jurk. Justina pakte een lange bontstolen van een plank en drapeerde hem om haar schouders. Wat een prachtige dingen hebt u. Ik zou het geweldig vinden als u een nieuwe japon voor me maakt. Dank u, dat zal mijn eer zijn. Juffrouw Bingley gniffelde. Ik moet u waarschuwen, madame. De ontvangst van die opdracht zou een soort giftbeker zijn. De broer van juffrouw Brockwell is baronet en haar moeder uitermate veeleisend. Baronet? Werkelijk? Victorine's ogen straalden, maar Jane zag haar slikken. Maak haar niet bang, juffrouw Bingley, protesteerde Justine mild. Ja, mijn moeder kan kritisch zijn, maar madame Victorine heeft niets te vrezen. Er is in Engeland veel vraag naar Franse modistes. Komt u uit Parijs? Dat kan mama niet afkeuren. Oh, jawel hoor, dacht Jane, maar ze hield haar mond. Victorine aarzelde. Ik ben eerlijk gezegd al jaren niet in Frankrijk geweest en nooit in Parijs, vrees ik. Hebt u daarom niet zo'n sterk accent? Vroeg juffrouw Bingley. Ik vroeg het me al af. Ja, ik denk het. Jane bewonderde haar eerlijkheid. Ze zei, waar kom je vandaan, Victorine, als ik je vragen mag? Ik ben geboren in Frankrijk, maar ik woon nu al vele jaren in Engeland. Waar? Op vele plaatsen, mevrouw Bell. Jane, drong ze aan. Op vele plaatsen, Jane, herhaalde ze. En nu verheug ik me op in Ivy Hill te wonen, als alles goed gaat. Ik woon hier al mijn hele leven. Mercy ook, verzekerde Mathilda. Je zult het heerlijk vinden. Victorine wendde zich tot haar. En jij, Jane? Ik ben dichter in de buurt van Wishford opgegroeid. Even ten oosten van hier. De kleermaakster keek van haar naar Mercy. Zijn jullie tweeën allang vriendinnen? Mercy knikte. Oh ja, sinds onze kindertijd. Er verscheen een weemoedig licht in de ogen van de vrouw. Wat geweldig. Jane hield haar hoofd schuin en nam Victorine oplettend erop. Ben je eerder in Wishford geweest, vroeg ze. Toen ik je voor het eerst zag, kwam je me zo bekend voor. Oh ja, ik kan me Wishford niet herinneren, maar mijn familie is wel een keer in Ivy Hill geweest toen ik nog klein was. Maar daar zul je me niet aan kunnen van herkennen, denk ik. Waarschijnlijk niet, beaamde Jane. Vooral omdat ik in die tijd alleen maar naar Ivy Hill kwam om vrienden te bezoeken. Nou ja, ik moet me vergissen. Justine kwam terug op het eerdere onderwerp. Nou, ik zal niet tegen mama zeggen dat u nog nooit in Parijs bent geweest. Ik geef er geen fluit om, maar het zal mijn zaak niet helpen. Hebt u een kaartje dat ik haar kan geven? Helaas nog niet. Justine haalde zorgeloos haar schouders op. Geef niet, breng haar wel mee om kennis te maken. Dank u. Aan haar felle ogen en samengeknepen handen zag Jane zowel gretigheid als nervositeit. Een opdracht van Justine Brockwell, een jonge dame uit de meest vooraanstaande familie van Ivy Hill, zou haar toekomst zeker veiligstellen, tenzij het haar niet lukte de invloedrijke klant te behagen. En Lady Brockwell kennende, was dat een stellige mogelijkheid. Jane kon haar angst voor mislukking wel begrijpen. Zij herinnerde zich haar eigen zorgen en moeite toen ze de leiding van de Bell overnam. In de hoop hun nieuwe kleermaakster te bemoedigen, besloot Jane bij wijze van steun iets te kopen. Misschien een van die mooie hoedjes. Bij de volgende vergadering van de Thee- en Breikrans voor Dames draaiden alle gesprekken om de nieuwe kleermaakster van Ivy Hill. Heeft iemand al iets bij haar gekocht? Vroeg mevrouw Burlingame. Ze zal niet lang blijven als niemand van ons klant bij haar wordt. Oui, oui, oh la la, riep Becky Morris uit met een overdreven Frans accent, terwijl ze een kleurige sjaal om haar hals wond. Ik heb dit vandaag gekocht bij Madame Victorine. Jane grinnikte om het komische accent. Zien jullie me al in zo'n mooie jurk uit de etalage? Vroeg Judith Kok weemoedig. Ik vind ze allemaal mooi. Haar zus knikte. Ik ook. De jonge juffrouw Featherstone trok haar neus op. Ik heb de jurken bekeken en ze zijn beslist prachtig, maar een beetje ouderlijk, vond ik. Charlotte Kok fronste. Noem je ons oud, Julia? Nee, alleen wat rijper in jullie smaak. Mevrouw Snijder, de wasvrouw, zuchtte. Ik denk niet dat ik me daar iets kan veroorloven, omdat ze Frans is en zo. Mercy zei. Jane, je hebt iets gekocht. Alleen maar een hoedje, wierp Jane tegen. Maar ik vond de prijs heel redelijk. Minder dan mevrouw Snapner zou hebben gerekend, eerlijk gezegd. Echt? Mevrouw Snijder trok haar wenkbrauwen op. Dan zal ik misschien morgen eens langskomen. Ik ook, zei mevrouw O'Brien. Ik kan wel een paar handschoenen gebruiken. De vrouw van de dominee sprak. Heeft ze ook hoeden?
Aramakum, tiki aramakum, maya o.
assortiment. Dan ga ik ook naar haar toe. Doe dat, mevrouw Paley, zei mevrouw Barton. Ik had al iets tegen u willen zeggen over uw oude hoed. Bridget, riep Mercy uit. Wat? Het is niets om je voor te schamen. We kunnen niet allemaal zoveel mooie hoeden hebben als mevrouw Klein. De pianostemster blootste. Meneer Klein, God heb zijn ziel, zag me graag met een nieuwe hoed. De domineesvrouw lachte gemeen naar de melkveehoudster. Dank je, Bridget. Ik zal inderdaad een nieuwe hoed kopen. En als meneer Paley een lange preek houdt over spaarzaamheid en zelfverloochening, dan hebben we het aan jou te danken. Een paar vrouwen kermden en Jane verborg een lachje achter haar hand. Toen keek ze eens goed naar haar eigen handschoenen. Misschien kon ze ook wel een nieuw paar gebruiken. Rachel bracht de ochtend door in de Ashford Uitleenbibliotheek. Ze nam de verrekeningen en de abonnementhouders door en gaf Anna een paar uur vrij zoals ze elke week deed. Haar schoonmoeder, Lady Barbara, had liever gehad dat ze haar handen van de bibliotheek aftrok, maar Rachel vond het heerlijk om tussen haar vaders boeken bezig te zijn en een praatje te maken met een paar vaste klanten. De boekenclub kwam bij elkaar om een autobiografie te bespreken, iets heel anders dan de romans waar ze meestal voor kozen. Ze lazen The Interesting Narrative of the Life of Aulada Equiano. Equiano was een jong Afrikaan die als slaaf werd verkocht. Hij reisde over de wereld op meerdere schepen en werd een bekwaam zeeman. Uiteindelijk kocht hij zijn eigen vrijheid terug. Het verhaal over zijn moeite en lijden bracht de vrouwen tot luid weeklagen en zelfs tot tranen. En zijn bekering tot het christendom en zijn pogingen om een einde te maken aan de slavenhandel waren inspirerend voor hen allemaal. Toen Rachel naderhand naar huis liep, zag ze dat Justina in de etalage van de modiste stond te kijken. Heb je iets moois gezien, Justina? Die hoed vind ik prachtig. Ik had hem niet gezien toen ik hier laatst was. Ze wees naar een hoed van blauwe zijde met een zilveren sluier en een struisvogelveer. Maar ik vraag me af of hij te ouderlijk voor me is. Wat vind jij? Er rinkelde een winkelbel en aan de overkant van de straat stapte Nicholas Ashford naar buiten uit de apotheek. Daar heb je meneer Ashford, ze wenkte hem. Nicholas zwaaide en wachtte tot een boerenkar gepasseerd was toen hij overstak. Hallo, juffrouw Ash. Oh, Lady Brockwell. Ik moet er nog aan wennen, vrees ik. Rachel antwoordde, ik ook. Hij boog voor haar metgezel. Goedendag, juffrouw Brockwell. Er scheen een plaaglichtje in zijn ogen. Het is toch nog steeds juffrouw Brockwell? Of heeft u zich onlangs een nieuwe naam verschaft? Justina's glimlach stierf weg. Nee, nog niet. Hij zei geschrokken. Vergeef me. Het was niet mijn bedoeling om een onaangenaam onderwerp aan te snijden. Ik probeerde alleen maar vermakelijk te zijn. En blunderde, zoals gewoonlijk. Helemaal niet, zei Justina. Wees me niet bang, meneer Ashford. Ik smacht niet naar een nieuwe achternaam. Dat doen anderen in mijn familie wel voor me. Haar donkere ogen fonkelden. Ze wendde zich af en veinsde belangstelling voor de etalage. Om het pijnlijke moment te overbruggen vroeg Rachel luchtig. Wat denkt u, meneer Ashford? Justina vindt die blauwe hoed mooi, maar ze is bang dat hij te ouderlijk voor haar is. Wat vindt u ervan? Nicholas keek naar de hoeden, maar zijn blik keerde al snel terug naar Justina's profiel. Ik denk dat juffrouw Brockwell als charmant uitziet in alles wat ze maar wil dragen. Justina wendde zich naar hem toe. Haar wrevel was op slag verdwenen om plaats te maken voor een hartelijke belangstelling. U bent al te vriendelijk, meneer Ashford. Helemaal niet, juffrouw Brockwell. Rachel keek van de een naar de ander en kreeg een ondeugende kriebel in haar buik. Zou zij durven? Lady Barbara zou niet in haar nopje zijn. Meneer Ashford, misschien wilt u binnenkort een keer bij onze Brockwell Court komen dineren. Dat zouden we fijn vinden, nietwaar, Justina? Jazeker. Justina keek de lange jongeman stralend aan, met een rossige blok los op haar wangen. Nicholas hield haar blik vast. Toen het tot hem doordring dat hij haar aanstaarde, sloeg hij zijn ogen neer en schraapte zijn keel. Ik dank u voor de vriendelijke uitnodiging en zal wachten tot u een datum noemt, wanneer het u gelegen komt. Hij maakte een buiging en zette zijn hoed op. Nu wens ik u een goede dag, dames. Toen hij zich omdraaide en wegwandelde, keek Justine hem na met zachte en bedachtzame ogen. Die jonge man heeft iets. Zijn verlegenheid maakt hem alleen maar aantrekkelijker. Ik geloof dat juffrouw Bingley hem bewondert. En ben jij ook op hem gesteld? Justine keek eraan. Mijn lieve zus, speer je koppelaarster? Hij verscheen een kuiltje naar wang. Dat zal mama niet prettig vinden, hoor. Ze wil niet dat iemand haar plannen voor mij doorkruist. Het gaat me meer aan het hart wat jij wilt, Justina. De jonge vrouw kreeg tranen in haar ogen, maar ze knipperde ze weg. Ik wil dat mama gelukkig is. Is het egoïstisch om zelf ook gelukkig te willen zijn? Niet in zijn minst. Justina haalde haar schouders op en stak haar kin naar voren. Het is toch al laat. Mama is de bruiloft al aan het voorbereiden. Vanochtend nog, zei ze, dit gebak is verrukkelijk. Dat moeten we serveren bij het bruiloftsmaal. Maar je bent nog niet verloofd met Sir Sewell. Nee, maar binnenkort ben ik jarig. De dagen vliegen te snel voorbij. Justina, als je niet met hem wilt trouwen, moet je dat duidelijk tegen je moeder zeggen. Dat heb ik voorzichtig geprobeerd, maar ik wil haar niet teleurstellen. Justine pakt haar arm. Kom, we gaan naar huis. Ik wil erbij zijn als je mama vertelt dat je een ongetrouwde man te eten hebt gevraagd. Wijk dan maar niet van mijn zijde. Ik zal versterking nodig hebben, plaagde Rachel. Tja, volgende week, dan gaan we verder. En dan zegt Lady Barbara wat zij ervan vindt. Ik ben benieuwd. U ook? Nou, dag hoor. Tot de volgende keer.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio. Sta je ook te popelen om er weer op uit te gaan? Meld je dan nu aan als vrijwillig hulpverlener bij het Rode Kruis Texel. Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden. Nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Meld je dan snel aan via ehbo.texel@rodekruis.nl of bel 065 1613 699 voor meer informatie. Het Rode Kruis rekent op je.
Gericht en efficiënt reclame maken? Via Radio Texel wordt uw boodschap gehoord. Alle info over mogelijkheden en voordelige tarieven? reclame@radiotexel.nl.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
Jelle Visser met